Gemeente des Heren. Bijna. Bijna. Dat parcours wat je liep. Toen je met je vrienden dat spel deed. Dat parcours wat je moest aflopen om verschillende opdrachten te doen. En natuurlijk op tijd binnen zijn. En dat lukte. Bijna. Want die ene opdracht die was lastig. Het kostte tijd om even door te hebben, te begrijpen wat precies de bedoeling was. En uiteindelijk lukte het wel. Maar je was te laat. Bijna. Net niet. Of, en misschien komt dat wel in je herinnering weer naar boven, die opdracht die je voor school moest uitvoeren. En die opdracht die je thuis op de computer had uitgewerkt, tijd ingestoken, een mooi werkstuk gemaakt. En je zag het groeien en het werd steeds beter en steeds mooier en je had er plezier in en het werd mooi en het lukte ook, dacht je wel, om op tijd klaar te zijn, om het op tijd in te leveren. Je moest nog één ding doen. Natuurlijk uitprinten en even in een mapje doen. En dan zul je net zien, is de print van de inkt van de printer is op. En dan kost het tijd en uiteindelijk je levert het in, maar het was te laat. Bijna. Bijna gehaald, net niet. Of dat andere. En misschien zit je daar een beetje tegenaan te kijken nu volgende week de school weer begint. Want het jaar moet over. Net niet over. Je eindexamen. Op 1/10 punt maar. Je was er zo dichtbij. Je had het bijna gehaald. Je was bijna geslaagd. Je ging bijna over. Maar net niet. Weet u wat het probleem is met het woordje bijna? Dat geeft ons het gevoel dat je er als het ware tegenaan zit. Eigenlijk wel, maar net niet. Maar het woordje bijna betekent helemaal niet. Dat parcours, je was te laat, dus je hebt het niet gehaald. Die opdracht is te laat ingeleverd, dus niet op tijd afgerond. En het kan dan 1/10 punt zijn, maar je hebt het helemaal niet gehaald. Dit zijn zomaar 3 voorbeelden uit het leven gegrepen. En als je daar middenin zit, nou dan voel je dat wel. En toch als je een beetje op een afstand naar kijkt, dan zeg je bij zo'n spel, natuurlijk in de hitte van zo'n spel, dan wil je winnen. Maar dan kijk je er op een afstand naar en dan zeg je, ach, het was ook maar een spel. En die opdracht, ja, vervelend. Maar er stond gelukkig een ander goed cijfer van die ene repetitie waar je 9,5 voor haalde tegenover. En dat maakte toch wel weer veel goed. En zelfs als je een jaar moet overdoen. En misschien sta jij daar nu voor. Dan is het toch echt waar wat alvast tegen jou gezegd is. Wat is nu een jaar op een mensenleven? Maar als het nu gaat niet om een spel, niet om een opdracht, niet om een schooljaar. Maar als het nu gaat om leven of dood. Kijk, dan maakt bijna alles uit. Dan is dat het verschil tussen geluk of een ramp. Het verschil tussen de eeuwige gelukzaligheid of de eeuwige rampzaligheid. Laten we gaan luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt uit Matteüs 25. De tekst voor de prediking is het geheel van de schriftlezing. Maar als kerntekst lezen we samen de woorden die we vinden midden in vers 6. Matteüs 25, de woorden midden in vers 6. Ziet, de bruidegom komt. Thema van de preek, wijs of dwaas. 3 gedachten. We letten in de eerste plaats op de verzoeking. In de tweede plaats op de verschrikking. En in de derde plaats op de vertroosting. Wijs of dwaas? De verzoeking, en dan zien we dat ze allemaal in slaap vallen. De verschrikking, Dan letten we op die dwaze meiden. En als derde op de vertroosting. En dan letten we op het grote voorrecht van die wijze meiden. We hebben elkaar een gelijkenis gelezen. Deze gelijkenis, die komt niet uit de lucht vallen. Dat is nooit zo met gedeelten uit de Bijbel. Wij lezen niet zomaar losse tekstwoorden of losse stukken. Ze staan in een verband. Ze maken onderdeel uit van een groter geheel. De gedeelte eromheen, het hele Bijbelboek, ja, de hele Bijbel geeft context aan de teksten die we lezen. Dat geldt ook voor deze gelijkenis. Deze gelijkenis, die maakt onderdeel uit van het onderwijs van de Heer Jezus. Het onderwijs wat hij geeft vlak voordat hij begint aan zijn grote lijden en sterven. En dan spreekt hij over de laatste dingen. Over de laatste ernst. Hoofdstuk 23, daar lezen we dat hij het oordeel uitspreekt over de fariseeën. Waar hij zo vaak mee in gesprek is geweest. Maar ze wilden niet horen. Ze wilden niet geloven. En hij spreekt het wee over de fariseeën uit. Maar niet alleen over de fariseeën. Ook over de stad Jeruzalem. Tot in tranen bewogen spreekt de Heere Jezus uit dat ze niet hebben willen luisteren. En dan volgt naadloos daarop hoofdstuk 24, dan spreekt hij over het oordeel dat komen zal. Het oordeel dat zal komen over Jeruzalem, maar ook in het verlengde daarvan het laatste oordeel. De laatste dag van deze wereld, de dag waarop Jezus Christus terug zal komen naar deze wereld om die te oordelen. Dat zijn ernstige woorden. Dat zijn donkere woorden. Dat zijn hele ingrijpende woorden. En dan in één keer, dan komt hoofdstuk 25, dan komt het gedeelte wat we samen gelezen hebben, deze gelijkenis over een bruiloft. Dat is een omslag. Na die donkere, die dreigende woorden, dan klinkt die gelijkenis die gaat over een bruiloft, over een feest. Dat maakt ook duidelijk hoe de Heer Jezus het oordeel, het laatste van alle dingen, ziet. Het oordeel is niet het doel in zichzelf, maar dat zal daartoe leiden dat dan het koninkrijk van Jezus Christus voltooid wordt. Het gaat niet om de afrekening op zichzelf, maar het gaat om de komst van het koninkrijk der hemelen. Dat is dan voltooid, dat is dan volmaakt. En dat maakt hij duidelijk met een gelijkenis, met meerdere gelijkenissen, want er volgen er nog een paar na. Vanmiddag dus de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Een gelijkenis. De Heer Jezus gebruikte die wel vaker. Een beeldverhaal. Dat hij een element pakte uit het dagelijkse leven wat iedereen kende. Heel herkenbaar dus voor jong en oud. Iedereen had daar gedachten bij. Iedereen had daar wel een beeld bij. Dat gebruikte hij dan om zijn boodschap duidelijk te maken. Een bruiloft. Iedereen in die tijd had er wel eens een meegemaakt. Maar een gelijkenis die de Heer Jezus dan vertelt, daar zit iets bijzonders in. Dat geldt voor elke gelijkenis. Elke gelijkenis, daar zit iets merkwaardigs in. Iets opvallends. Iets wat ongewoon is. En de hoorders in die tijd, die de beelden die de Heer Jezus gebruikte, direct zagen, die hoorden dat gelijk. Die hoorden gelijk het bijzondere, het vreemde, het merkwaardige, of zelfs soms een vorm van overdrijving. Dat hoorden ze. En dat is ook de sleutel om een gelijkenis te verstaan. Dat is ook in deze gelijkenis zo. Deze gelijkenis van deze 10 meisjes. Dus de wederkomst van Christus met het oog op het thuishalen van zijn kerk. Dat wordt neergezet, gevangen eigenlijk in het beeld van een bruiloft. Een feest. Nou, een bruiloft in Israël, in dat oude oosten, dat was inderdaad een feest. Bruid en bruidegom, die werden dan prachtig aangekleed. Die werden dan behandeld als een koning en een koningin. Kostte nog moeite werden gespaard. Er werd flink uitgepakt. Alle pracht en alle praal die er in huis was, die werd naar boven gehaald. Want het waren twee families die dan zichzelf konden presenteren. Laten zien wat ze in huis hadden. Laten zien dat die familie iets voorstelt. Kosten nog moeite werden dus gespaard om die bruiloft glans te geven. Zo'n bruiloft die volgde in het oude Israël op een verloving die ongeveer een jaar daarvoor was gesloten. En een verloving, anders dan bij ons, had daar al een hele vaste juridische betekenis. Feitelijk was dat al de huwelijkssluiting. Maar de bruiloft zelf kwam later, want er moest nog van alles worden voorbereid. Onder andere moest er tussen de families worden onderhandeld over de hoogte, de omvang en de vorm van de bruidschat. En als dan alles in orde was, dan brak de bruiloftsdag aan. Nou ja, een bruiloftsdag, een bruiloftsweek. Want zo'n bruiloftsfeest dat duurde 7 dagen lang. 7 dagen lang werd er midden in zo'n dorpsgemeenschap, dus door die beide families, dat enorme grote bruiloftsfeest gevierd. En dan deze gelijkenis. Het eerste wat opvalt is dat in deze gelijkenis horen we niets over de bruid. De bruidegom, die komt pas helemaal aan het einde sprekend aan bod. De aandacht in deze gelijkenis valt op de 10 maagden. En we lezen dat in die gelijkenis zoals we het gelezen hebben. En vers 1 is dan eigenlijk de titel of een soort samenvatting van het geheel. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En dan wordt het vervolgens in die versen 2 tot en met 13 verder uitgewerkt. 10 meisjes. Dat zijn de bruidsmeisjes. Anders dan bij ons, als wij een bruiloft zien en we zien daarbij bruid en bruidegom, bruidsmeisjes en bruidsjonkertjes. Dat zijn meestal kinderen in de jongste groep, uit de jongste groepen van de basisschool. Dat was in het oude Israël anders. Dat waren 10 huwbare meiden. Meiden in de leeftijd zo ongeveer tussen de 16 en begin 20 jaar oud. Vriendinnen van de bruid. En zij waren gevraagd om onderdeel te zijn van de bruiloft. Om bruidsmeisje te zijn. Als 10 meiden dus betrokken te zijn op alle voorbereidingen van dat feest. Dus zij waren daar in het huis van de bruid en ze deden mee aan alles in orde brengen, dat alles er piekfijn uitzag. Dat ook de bruid prachtig aangekleed werd. En ze zouden zelf met hun lampen ook glans en luister geven aan die bruiloftsstoet die dan in de nacht de bruidegom tegemoet zouden gaan, die eraan zou komen met zijn vrienden, ook met lampen. En dan zouden ze midden in die nacht, als in een zee van licht, de tocht maken naar de bruiloftzaal, meestal het huis van de bruidegom. Deze meiden. Dus heel nauw betrokken op de bruid. Een onderdeel van deze bruiloft. Niet voor een dagje. Zo als anderen uit het dorp die dan op een bepaalde dag een keer aansloten en meededen met het feest. Nee, zij zouden er al die 7 dagen bij zijn. Ze hoorden bij die bruiloft, ze maakten er onderdeel van uit. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wie heeft de Heer Jezus op het oog met deze meiden? Nou, dat mag u zo zien, gemeente. Daarmee heeft hij u op het oog. Als hij deze 10 meiden zo beschrijft en benoemt in deze gelijkenis, dan bedoelt hij daar de kerk mee. Dus niet degene die er vanmiddag niet zijn, die er bijna nooit zijn, maar vooral diegene die gewend zijn om hier hun plaats in te nemen. Ouderen, jongeren, de beleidende leden die hun plek hebben in de gemeente, die er altijd zijn als er een eredienst is, die natuurlijk een plaats innemen op een bijbelkring of een vereniging, die dus helemaal betrokken zijn op de gemeente, op de dienst van het woord, en die dus zich ook daarvoor inzetten. Als gemeentelid, als ambtsdrager, De betrokken leden van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, de betrokken jongeren van de gemeente. Die zou ik er ook bij willen betrekken. Jongeren die er zijn, vanmiddag. Maar die ook straks als de catechisaties weer beginnen, er natuurlijk ook zijn. Die ook hun plaats innemen op een vereniging. Die er zijn en zich inzetten als er een beroep wordt gedaan om mee te doen, om zich in te zetten, om een activiteit in de gemeente mogelijk te maken. Deze 10 meiden, dat is het beeld van diegenen die zich betrokken weten op de gemeente. 10 meiden, in onze schriftlezing aangeduid met maagden, niet getrouwd, dus rein. 10 meiden waar je zouden zeggen, daar ben je blij mee. Betrokken op de gemeente en die afstand houden van de wereld. 10 van zulke meiden. Doe die maar in de gemeente, daar heb je wat aan. Jawel, maar dan gebeurt er iets. Dat lezen we in vers 5. De bruidegom die vertoefde, dat gebeurde wel vaker. Wachten duurt altijd lang. En zeker wachten op de bruidegom. Dat was altijd nachtwerk. Maar het duurde lang en ze vielen in slaap. Even goed opletten. Het beeld dat vaak geschetst wordt vanuit de verhalen uit de kinderbijbel is dat ze ergens langs de kant van de weg zaten met hun lampjes die brandden en die dan langzaam uitgingen. Dat staat er niet. Ze zijn in slaap gevallen, niet langs de kant van de weg. Er zitten hier natuurlijk nu ook vaders in de kerk en ik denk niet dat u het zou toestaan dat u, als u een dochter heeft in deze leeftijd, dat die langs de kant van de weg in het hols van de nacht in slaap zou vallen. Waar het ongedierte loopt. En waar ook allerlei ongure types rondlopen die wel raad weten met zulke jonge meiden. Nee, die meiden zijn in slaap gevallen, niet langs de kant van de weg met een brandende lamp. Die zijn in slaap gevallen in het huis van de bruid. En dat is ondenkbaar, toch? Dat is toch heel merkwaardig. Als u ooit eens een bruiloft hebt meegemaakt en u was onderdeel van het hele gebeuren in het huis van de bruid, ik geloof niet dat daar mensen dan in slaap vallen. Zo'n bruiloft, zo'n dag die gaat beginnen, als je dan wacht op de komst van de bruidegom en zien we hem maar al aankomen, er moet altijd op het laatste moment nog iets gebeuren. Iets met de bruidsjurk die toch niet in orde is of iets anders wat nog gebeuren moet. Maar niemand die dan in dat huis in slaap valt. Nee, sterker nog, meestal is dat een hele zenuwachtige gebeurtenis. Dat wachten op die bruidegom. Het is ondenkbaar dat je daar in slaap zult vallen. Dat is merkwaardig. En daar zit dus een boodschap. Het wachten duurt lang. Dat gebeurde wel vaker. Maar in slaap vallen in het huis van de bruid, dat is vreemd. Deze gelijkenis klinkt, nadat de Heer Jezus aangegeven had, onderwijs had gegeven dat hij terugkomt. Dat hij spoedig terug zal komen. En dan komt deze gelijkenis. En dan zijn er van die bruidsmeiden die dan in slaap vallen. De boodschap van Jezus, ik kom terug. Ik kom spoedig terug. En dan? Dan is de voltooiing van alle dingen. Dan zal er vreugde zijn, omdat het koninkrijk der hemelen voltooid is. En de vraag is, leven we daarbij? Leeft dat zo in uw hart? Is dat iets waar jij mee bezig bent? Is dat iets wat in mijn hart leeft? Namelijk dit wat we lezen in hoofdstuk 24, in vers 44, dat we bereid zijn. Of vers 13 van de schriftlezing, dat we waakzaam zijn. Nee, niet als eerste met de bedoeling dat we bang zijn, dat we met angst en beven dat moment van de terugkomst van Christus afwachten, maar dat we in alle dingen van ons leven ermee rekenen dat hij terugkomt, dat hij spoedig terugkomt. Dat we zo leven in het besef en in het geloof dat dat vannacht kan gebeuren. En nog een keer de vraag. Leven wij zo? Dat we echt leven in het geloven en de overtuiging. En dat kan vannacht wel gebeuren. Kijk, als je zo leeft, dan hou je daar in alles rekening mee. Als dat vandaag, als dat vannacht gebeurt, dan maakt dat uit wat je wel doet en wat je niet doet. Dan bepaalt dat de keuzes die je maakt ook nu het nieuwe cursusjaar op het punt van beginnen staat. Dan staat alles in het leven, wat je doet, wat je nalaat, wat je onderneemt, de contacten die je legt, de plannen die je onderneemt, overal waar je aan begint, staat dan in het kader van de terugkomst van Jezus Christus. Dat bepaalt je studie, dat bepaalt je baan, dat bepaalt zelfs de vorming van je gezin. Leven we zo? Of is het zo, wat we ook op de mededelingen zagen, dat het maar goed staat dat eronder staat voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Omdat wij er helemaal niet bij leven. Dat we eigenlijk leven, we weten het wel. Dat we eigenlijk leven alsof we altijd hier zullen blijven. Dat we dus in slaap zijn gevallen. Kijk, als we echt zo leven in het besef, het geloof, de overtuiging, vannacht komt Christus terug, dan is er heel veel niet meer belangrijk. Toch? Want als dat nou echt waar is, dat Christus vannacht terugkomt. Ik weet niet wat u nog van plan bent vandaag, vanmiddag, vanavond te gaan doen. Maar zou het kunnen dat er een aantal dingen daarvan geschrapt worden? En dat het belangrijkste, dat er dingen zijn die eerst moeten gebeuren, wat de meeste nadruk moet ontvangen. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar dat heeft de Heer Jezus gezegd, maar dat duurt nu al zo'n 2000 jaar. En waarom duurt dat dan zo lang? Waarom wacht de Heer Jezus dan met het terugkomen? Nou, die vraag is niet nieuw. Die vraag werd ook al gesteld in de tijd van de Bijbel. En Petrus geeft antwoord op die vraag. U vindt dat in 2 Petrus 3, in vers 9, daar spreekt hij erover. De Heere vertraagt de belofte, dat gaat over de belofte van zijn terugkomst. Hij vertraagt die belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat de Heere nog niet terugkomt, dat is omdat de Heere zo vol van genade is. Dat hij langmoedig is. Dat hij geduld heeft. De Heere wacht met het terugkomen, omdat hij ook jou, ook u genadig wil zijn. Hij wacht, zodat je de tijd die je nog hebt zult benutten om de Heere te zoeken. Dat je die tijd niet zult vermorsen aan allerlei andere dingen, maar dat je je zult inspannen en bezig zijn met het zoeken, met de dingen die boven zijn. En als je de Heere kennen mag en met de Heere leven mag, dat je je zult inspannen om ook anderen bekend te maken met het woord van God. Als je weet dat de Heere spoedig terug zal komen en daarbij leeft, dan kun je toch niet leven met die gedachten dat iemand uit je familie, uit je vriendenkring verloren zal gaan. Dan gebruik je die tijd om de naam van de Heere bekend te maken, omdat de Heere nog genadig is. Of zou het kunnen, gemeente, dat wij eigenlijk in slaap zijn gevallen? Dat die verzoeking, dat die ook ons geraakt heeft. Dat we wel serieus zijn, heel betrokken zijn op de gemeente, en dat we toch slapen. En dat kan op twee manieren, dat de zorgvuldigheden van het leven werkelijk ons in de greep hebben. Net zoals de tijd van Noach. Noach, die man, die heeft 120 jaar gewerkt aan die ark. En tegelijkertijd 120 jaar lang, dag in dag uit gepreekt over het oordeel dat komen zou. En het oordeel kwam en het verraste iedereen. Ze waren in slaap gevallen. Druk met alle dingen van het leven. Ze rekenden er niet mee. Of, niet de zorgvuldigheden van het leven, maar de zonde die in het leven er is, zoals in de tijd van Lot. Dat we onze tenten, net zoals Lot, steeds dichter opslaan bij Sodom, totdat we uiteindelijk midden in Sodom leven. Kijk, broeders en zusters, wij kennen elkaar niet, terloops. Ik zie hier en daar wel bekende gezichten. Maar hoe leven wij? Wat leeft er in uw hart? Wat speelt er in jouw leven? Waar ben ik mee bezig? Leven we werkelijk een leven dicht bij de Heer? Of Ja, wel in de gemeente, maar tegelijkertijd dat we ook ons hart, ons leven vullen met van alles wat deze wereld lijkt te bieden. En dat we in slaap zijn gevallen. Omdat uiteindelijk toch de wereld op nummer 1 staat in ons leven. Dat is het eerste, de verzoeking. Nu naar het tweede. De verschrikking. En dan, alle 10 slapen ze. En dan midden in die nacht klinkt dan die roep, die uitroep. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dan zie je daar die 10 meiden. Alle 10 natuurlijk prachtig gekleed. Onderdeel van zo'n bruiloftsfeest. Dan trek je je beste pak aan. Alle 10 hebben ze lampen bij zich. Alle 10 zijn ze in het huis van de bruid. En alle 10 zijn ze in slaap gevallen. Je ziet geen verschil. En toch is er wel verschil. 5 van deze meiden die zijn wijs. En 5 daarvan die zijn oliedom. Ze worden wakker. En ze gaan eruit. Ze gaan naar buiten. En daar maken ze hun lampen in orde. En opnieuw, dat beeld moet ik misschien wat corrigeren. Want vanuit de kinderbijbel wordt het soms wat voorgeschetst. Alsof het van die kleine olielampjes zijn. Nou, die had je in Israël. Van die kleine gebakken olielampjes waar je olijfolie doet. En een klein pitje. En zo'n lampje kon urenlang branden. Maar dat was zo'n heel klein vlammetje. Gebruikt om in een huis een klein lichtje te hebben in het donker. Nee, dit waren niet van die kleine olielampjes. Dit waren fakkels. Ze worden nog wel gebruikt daar in het oosten in bepaalde gebieden bij bruiloften. Een stok. En het uiteinde daarvan een kruik vastgebonden. En in die kruik, een grote kruik met een grote opening, daarin allemaal doeken. Doeken die doordrenkt zijn met olie. En als je die aansteekt, geven die een grote vlam. Dan staat 10 van die meiden met zo'n fakkel lopen en er komen nog 10 bruidsjonkers bij. 20 van die lampen, zo stel ik mij voor, om zo'n heel gezelschap te brengen door het donker van de nacht naar de feestzaal. Dat geeft werkelijk glans en licht aan zo'n stoet. Dus niet zo'n klein olielampje, maar een fakkel. Dus niet een lampje die uren en uren kan branden, maar een fakkel die hooguit, wat zal het zijn, 20, misschien 30 minuten branden kan. Net genoeg om die tocht naar die bruiloftzaal te kunnen lopen. En ze gaan naar buiten. En ze maken daar hun lampen in orde. En dan, dat is opnieuw merkwaardig in deze gelijkenis. En dat is, als je daar probeert in te denken, degene die deze gelijkenis voor het eerst gehoord hebben in Israël, die hebben gedacht, dit is toch onvoorstelbaar. Onderdeel van zo'n bruiloftsfeest. Een enorme eer dat je bent uitgenodigd om onderdeel te zijn van het feest, om een van de bruidsmeiden te zijn en dan geen olie bij je. Kijk, aan de buitenkant zie je geen verschil. Ze hebben allemaal een lamp. Alle 10 hebben een fakkel bij zich. Maar aan de binnenkant is er wel verschil. Alle 10 een lamp, alle 10 die kruiken gevuld met doeken, maar bij 5 daarvan is er geen olie. En dan kun je zo'n fakkel aansteken. En dat walmt een beetje. Maar dat geeft dan geen vlam. Merkwaardig. Ondenkbaar in de context van Israël. Opnieuw, hier zit weer de sleutel van het verstaan van deze gelijkenis. 10 van die meiden. Betrokken op dat feest. Je zou zeggen, een gemeente die meeleeft en betrokken is. Maar als dan het puntje bij het paaltje komt, geen olie. Dus wel een lamp. Als lid van de gemeente, een oudere, belijdenis van het geloof afgelegd. Dienen als ambtsdrager. Jongeren die betrokken is op de gemeente van plan om het geloof te belijden. Maar toch geen olie. Hoe kan dat nu? 10 van zulke meiden die zo betrokken zijn. Die betrokken zijn op de gemeente. Die meedoen op de catechisatie. Die komen op de vereniging. Die je ziet als er wat gebeuren moet. Die hun handen uit de mouw willen steken. En toch geen olie. En wat is die olie dan? Wat zou de Heer Jezus dan bedoelen met de olie? Nou, daar is al heel wat over gezegd en geschreven. De olie als de Heilige Geest. De olie als het geloof zou goed kunnen, maar laten we heel dicht bij deze gelijkenis vinden. Ik denk dat wat die olie betekent, dat we dat vinden in vers 12. Als dan de bruidegom gaat spreken. En als hij dan zegt, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Die olie, dat wijst op het kennen van God en het gekend zijn door God. En let erop, kennen in de Bijbel is niet in de eerste plaats kennen met het hoofd. Dat je dingen weet. Nee, als het gaat in de Bijbel over kennen, dan gaat het over omgangskennis. Dan gaat het over een relatie. Over dat er een verbinding is met elkaar. Dat er ervaring is met elkaar. Dat je met elkaar oploopt. Dat je elkaar kent vanuit de ervaring. Nou, laten we van daaruit die vragen stellen. Ken jij? Kent u? Ken ik de Heer Jezus? Kennen we hem zo dat je zegt, ja, hij is het die mijn leven draagt. Elke dag opnieuw. Is hij het waarvan je zegt, hij is niet zomaar de verlosser, maar hij is mijn verlosser, mijn zaligmaker. Want door zijn bloed heeft hij mij gereinigd van al mijn zonden. Dat weet ik heel persoonlijk. Dan is hij dus ook Heere in je leven. Heeft hij het dus in alle opzichten voor het zeggen. Dan wil je niet anders meer dan hem te volgen, van harte dienen op de weg die hij wijst. Maar ook andersom. Kent de Heere Jezus ook ons? Jou, u en mij? Dat kunnen we weten. Als we onder dat woord zitten, als het gepreekt wordt. Als we dat woord lezen, als we persoonlijk Bijbelstudie doen. Als we als broeders en zusters bij elkaar zitten om ons te buigen over de schriften. Dat het niet zomaar woorden zijn die we lezen. Niet zomaar een boek is wat open gaat. Maar dat je merkt, hé, het is de stem van de levende God die klinkt in mijn leven. Dat je merkt, als het woord open gaat, dat je hoort de stem van de goede herder. Dat hij spreekt. En dat je merkt, dat woord, dat is het woord van Christus. Dat is het woord van de koning van de kerk waarin hij mij troost. Dat woord wat je meeneemt en bemoedigt. Dat woord wat onderwijs geeft. Dat woord wat ook heel vaak diep insnijdt. Omdat het vraagt om correctie, vraagt om bekering, om verandering. Kijk waar het om gaat in deze gelijkenis. En die vraag wordt ons opgeworpen. Hadden ze nou veel of hadden ze weinig olie? Dat is in deze gelijkenis niet de vraag. Niet de vraag veel of weinig, maar de vraag is er olie of is er geen olie? Is er die omgangskennis met Christus of is die er niet? Anders gezegd, brandt het vuur van de liefde van Christus in je leven? Dat je het de apostel Johannes nazegt, zoals hij dat schrijft in een van zijn brieven. Dat je zegt, ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En als dat zo is, dan gaan die woorden die we vinden in hoofdstuk 24, maar ook in hoofdstuk 25, die gaan spreken. Vanuit de liefde ben je dan waakzaam. En die liefde maakt ook dat je bereid bent. Dat die dag komen kan en komen mag in je leven, dat hij terugkomt. En als dat nou niet zo is. En als dat nu eens zo blijft. Kijk, voor die 10 meiden, gesteld dat die 5 daarvan inderdaad geen olie bij zich hadden. Ondenkbaar. Maar dat zou betekenen dat ze levenslang die schande met zich mee moesten dragen. Zeker in zo'n dorp. 30 jaar later. Die, weet je nog, op die bruiloft geen olie. Schande. Maar het gaat niet om een aardse bruiloft. Maar het gaat om de hemelse bruiloft. En als je Christus niet kent, als die olie er niet is, en als dat vuur niet brandt in je leven, dan leidt dat tot een eeuwige schande. Tot voor eeuwig te worden buitengesloten. Want dat woord dat we lezen in vers 12, is een woord van oordeel. Een woord waarmee iemand buiten wordt gesloten. Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Dat was een oordeelswoord wat gesproken werd over iemand die zich onmogelijk had gemaakt in de gemeenschap. Iemand die zich onvoorstelbaar moeilijk had gemaakt in een synagogegemeenschap. Die werd er uiteindelijk erbuiten gezet, eruit gegooid met deze woorden, met dit oordeel, met dit vloekwoord. Wij kennen je niet meer, wij willen nooit meer iets met je te maken hebben. En dit woord klinkt dan vanuit de mond van de zaligmaker, buitengesloten, buitengestoten uit de gemeenschap. Nog een keer, bent u, ben jij, ben ik bereid? Vandaag is het nog de genadetijd. Nu klinkt de roep vanuit de prediking vanmiddag hier in de kerk, zie, de bruidegom komt. Maar hij is onderweg, maar hij is er nog niet. Nu is het nog de genadetijd. En de Heer, hij wacht om genadig te zijn. En daarom, het advies en de raad die vijf wijze meiden gaven, dat moet u ter harte nemen. Kijk, die vijf wijze meiden, voor hen was het te laat. Maar voor u nog niet. Als u Christus zo niet kent, dan moet u doen wat die vijf wijze meiden zeiden. Dan moet u erop uitgaan en dan moet u olie gaan kopen. Ik lees dat bijvoorbeeld in Jesaja 55. Kom en koop zonder prijzen, zonder geld. Het is beschikbaar. Zijn liefde, zijn genade. En dat met die belofte. Dat Christus zich laat vinden. Ook vandaag. Nee, niet uitstellen. Want vandaag... Vandaag kan het de dag zijn dat hij vannacht komt. Vandaag kan het de dag zijn dat het uw laatste dag is in uw leven, omdat u eerder sterft dan dat Christus terugkomt. En als u hem dan niet kent, geen olie in de vaten heeft, dan gaat de deur dicht. Voor eeuwig. En wat is dat een eeuwige verschrikking. We gaan naar het laatste van onze tekst. De vertroosting. Want deze gelijkenis is diep ernstig. Roept op tot bekering. Roept op tot zelfonderzoek. Roept op om niet te steunen op iets van jezelf, maar niet te rusten voordat je Christus kent en weet, hij kent ook mij. Maar deze gelijkenis heeft ook zo'n enorme vertroosting. Het is zo'n troost, omdat deze gelijkenis ons duidelijk maakt dat dwazen wijs kunnen worden. Daarom wordt vandaag dit evangelie verkondigd. Het is vandaag de dag van de goede boodschap. Het is vandaag de dag waarop Jezus Christus en zijn werk u gepreekt wordt, verkondigd wordt, aan het hart wordt gelegd. Dat woord, dat klinkt voor wie? Voor de grootste van de zondaar. Kijk, wij mensen zijn genadeloos. Als iemand zich zo onmogelijk maar zou maken, zoals een van die vijf meiden, stel dat dat zou gebeuren op een bruiloft, waar zou dat een leven lang zo'n meid nadragen? Maar zo is de Heer niet. Wij zeggen het, hè, eens een dief, altijd een dief. Maar zo werkt de Heer niet. Want hij vergeeft en doet dat van harte. Hij vergeeft telkens weer menigvuldig. Hij wacht zelfs om genadig te zijn. En komt op de zonde die vergeven, die verzoend is, niet meer terug. Die zonde is bedekt onder het bloed van Jezus Christus. Broeders en zusters, is dat geen troost? Als je terug moet zien op zoveel wat aan onze kant tekort is. Waar alles aan mankeert en dat de Heer dat daar verzoening over doet. Met dat bloed van onze lieve zaligmaker Jezus Christus. Is het ook geen troost, broeders en zusters, dat de deur eenmaal dicht gaat? Een verschrikking voor iemand die hier buiten staat, maar een troost voor de kinderen van God, de broeders en zusters die ploeteren hier in het leven, die zo vaak omvallen, die zoveel moeite ondervinden, maar dat er een dag komt, een moment komt, dat die deur dicht gaat, voor eeuwig dicht en voor altijd op slot gaat. Dat je binnen bent en dat je nooit meer terug hoeft. Dat je in mag gaan in die heerlijkheid en dat de dood buiten blijft. Dat je in mag gaan in die heerlijkheid waar niets meer aan mankeert, maar de zonde waar je iedere keer weer onder ligt buiten blijft. Dat je mag zijn in het, voor het aangezicht van de Heere, zien de zaligmaker tot in alle eeuwigheid. En dat de boze met al zijn trawanten voor eeuwig buiten blijven. Dat het onrecht waar je zo vaak onder moet bukken buiten blijft. Dat ook alle pijn, alle moeite, alle ellende, alle zorgen, dat die niet meegaat. Ja, dat heel de wereld buiten blijft. Omdat ingaan in die hemelse bruiloftzaal, daar is het volmaakt goed. Wat een troost. En wat ook een troost is, is dat zij die de Heere kennen, die woorden van vers 12 mogen omdraaien. Niet, ik ken u niet, maar ze mogen weten, ik ken u wel. Geen verdiensten van onze kant, maar genade van de Heere. Dat je een toekomst hebt, dat je uiteindelijk straks altijd bij hem mag zijn. Maar dat die toekomst niet iets is van later, maar dat die nu al begint. Hij kent je nu al. En daarom beginnen we met overtuiging elke kerkdienst, dat de Heer niet loslaat het werk dat hij is begonnen te doen. Hij die er zelf voor zorgt dat die olie er blijft. Die olie van het geloof, het werk van de Heilige Geest, het woord wat open gaat, dat het niet opgaat, maar dat het blijft. Dat hij zijn kerk beschermt en bewaart. Dat dwars door alles heen, de stormen van het leven, het vuur wat er kan zijn, de golven die hoog kunnen gaan, maar de kerk van Jezus Christus komt thuis. Er is een toekomst vol van hoop. Wat een troost. En wat een troost is ook dit. Dat er een bruiloft is van het Lam. Daar gaat het om. Niet om de hemel op zichzelf, maar om met hem te zijn. Niet de hemel, maar de Heere. Niet die bruiloft, maar de bruidegom. Om daar eeuwig te delen in zijn liefde. Die liefde waarmee hij gekomen is om te lijden en te sterven, te voldoen voor alle zonden. Die liefde die gekomen is in je leven, waarin jij je opgeraapt heeft. Die liefde waardoor hij je ook uiteindelijk thuis zal halen. Wat een troost. Tot slot, gemeente. De Heer Jezus, wanneer zal hij komen? We lezen in het woord en daar moeten we bij blijven. Hij komt spoedig. Het is niet de bedoeling dat we gaan rekenen. Of gaan beredeneren. Boekenkasten vol theorieën zijn er beschreven, maar die leiden uiteindelijk af van die ene vraag. Zijn wij bereid? Zijn we waakzaam? Nog een keer. Gelooft u het? Geloof jij het? Dat Christus vandaag, vannacht terugkomt? Of zeg je, als ik het allemaal op een rij zit, dan denk ik dat toch niet. Hij zal terugkomen, maar vannacht zeker niet. Er liggen toch nog beloften voor Israël. Nee, vannacht komt hij niet. Een ander die zegt, nee, het zal zeker niet vannacht zijn, want het woord gaat de wereld rond. Maar nog niet elke stam, niet elk volk is bereikt met het woord van God. Vannacht zal het niet zijn. Weer een ander zegt, er liggen toch beloften en hoop voor een grote opwekking, ook in dit deel van de wereld. Nee, die is nog niet geweest. Vannacht? Nee, vannacht niet. Of u legt alles wat u leest in hoofdstuk 24 eens precies op een rij. Al die tekenen. En u zegt nee. Zo heb ik dat nog niet gezien. Hij zal komen, maar niet vannacht. Is dat onze conclusie? Dat het vannacht zeker niet zal gebeuren? Blader eens met me terug naar hoofdstuk 24. En lees eens in vers 50 wat de Heer Jezus daar zegt. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en te uren die hij niet weet. Als wij leven met de gedachte, het zal vannacht niet zijn, in zo'n nacht komt hij wel. En daarom is de vraag opnieuw, zijn we bereid? Zijn we waakzaam? En dat vanuit dat persoonlijke geloof? Het geloof dat hij komen zal en daarmee ook het verlangen dat hij komt voor mij. Wie zo leeft, die leert ook dat gebed bidden. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom voor mij. Heer Jezus, breng mij thuis. Want ik heb u zo lief. Mijn hart die brandt van verlangen om voor altijd bij u te zijn. Dat hart wat brandt van verlangen om altijd voor u te zijn. Om u te eren, te dienen, te loven en dat volmaakt. Zonder dat de zonde en de slapheid er weer tussen komt. Om dan tot in alle eeuwigheid met u te mogen zijn. Drie enige God. Daar bij u te zijn. Amen.